VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen.
Ja, welkom bij OVT, de derde zomeruitzending van dit jaar. In de serie Modern Man, waarin we met literaire klassiekers proberen de moderne mens te begrijpen, gaat het vandaag over The Secret Agent van Joseph Conrad. En in tweede uur in de rubriek De Vakantievrouw neemt Pauline Schuit ons mee naar Philadelphia, naar wat ze noemt de oudste moderne gevangenis. Pauline Schuit is namelijk hoogleraar sanctierecht en straftoemeting in Leiden. In de tijd van het spoor terug een documentaire over de vroege radiojaren van Kees van Kooten en Wim de Bie bij de VARA, het programma Uitlaat, jongerencultuur uit 1963. Maar om te beginnen is Tamara Benima te gast, rabbijn en journalist, want we gaan praten over Evelien Gans. Afgelopen donderdag overleed Evelien Gans, de biografe van vader en zoon Jaap en Ischa Meijer en historica. Ze promoveerde op een studie naar Joodse sociaaldemocraten en socialistische sionisten in Nederland. Studie waarvoor ze de Henriette Roland Holstprijs kreeg. Ze publiceerde over Joodse familiegeschiedenis en hedendaags antisemitisme. Ze was onderzoeker bij het NIOD en ze was tot anderhalf jaar geleden bijzonder hoogleraar aan de UvA. Evelien Gans was een bewogen onderzoeker die, zoals het zelf zei, haar mond niet kon houden. Ze liet de laatste jaren vooral van zich horen als ze bespeurde hoe onderzoekers, schrijvers, publicisten het verschil tussen daders, omstanders, medeplichtigen en slachtoffers van jodenvervolging relativeerden. Nivellering noemde ze dat. Of als ze zichzelf aan antisemitisme schuldig maakte. Met haar essay Goyzenheid en Joods narcisme over de verhouding tussen Joden en niet-Joden in Nederland analyseerde ze in 1994 wat er speelde in wat ze noemde de dialoog tussen Theo van Gogh en Leon de Winter. Nou, Tamara, dat is wat me zo te binnen schiet.
Volgens mij krijgen ze de Henriette Boas prijs.
Oh, sorry.
Maakt niks uit.
Oh, nou, dat dacht ik. Oh.
Ja, nee, maar geeft niks.
Okay. Nou ja, geeft wel. Goed dat je me even corrigeert. Ja. Maar wat is wat jou het eerste binnen schiet als haar naam valt?
Iemand die in haar stukken heel helder en gestructureerd was. En echt precies wist aan te geven waar iets mis zat en waar het haar irriteerde. En in haar publieke optreden een beetje chaotisch. En zoeken van wat wordt hier nou gezegd dat niet klopt. Wat wordt hier gezegd dat niet kan. Wat wordt hier beweerd dat niet onderbouwd was. En dat was een beetje een tegenstelling. Licht chaotisch en zoekend. Terwijl ze dus echt in haar werk gewoon echt, ik vind het heel knap hoe ze dat gedaan heeft.
Ja, absoluut niet chaotisch.
Helemaal nee. Niet. En dat van alles erbij haalde. Ik heb Goyzenheid en Joods narcisme nog eens cursorisch doorgebladerd. En daar staat toch heel veel in waarvan je denkt van, nou, heel knap.
Dat Goyzenheid en Joods narcisme, wat was de kern daarvan? Hè? Dat ging om een conflict wat speelde tussen Theo van Gogh en Leon de Winter.
Leon de Winter werd aangevallen omdat hij op een Amerikaanse manier een boek van hem in de publiciteit bracht. En Theo van Gogh reageerde daar natuurlijk op, maar ook Propria Curis, die ging daar echt helemaal over de schreef. Omdat die hem hadden afgebeeld, liggend in een greppel met doden in Auschwitz. En de subtekst was, overigens heeft Propria Curis een paar maanden geleden weer een blad uitgebracht met allemaal antisemitische stukken waar verder geen aandacht aan is besteed. Maar de subtekst was dat hij de Shoah, de Holocaust, uitbuiten eigenlijk. Hè. Dat was ook de tijd dat er over de Holocaust-industrie werd gesproken. En zij heeft die verschillende aanvallen, ook van Thea van Gogh op haar, ook heel, heel mies, echt afschuwelijk naar, heeft dat aangegrepen om een boek te schrijven van waar komt die afkeer, die verwijten, die geïrriteerdheid van een niet-Joodse kant nou eigenlijk vandaan? En heeft haar term die door Leon de Winter zelf was gebruikt, nijd voor gebruikt? En tegelijkertijd heeft ze gekeken naar waar de gevoeligheden en de, ja, soms ook het door, ja, alle kanten uitvliegende verwondingsverschijnsel van Joodse kant vandaan kwam. En dat had met de Vastbinder-affaire te maken. Dat was een stuk wat door Rainer Maria Vastbinder was gemaakt. Door Johan van Doesburg op de planken werd gezet. Zij was van mening dat het niet antisemitisch was. Ik heb erover geschreven in een recensie waarvan ik dat ik het wel vond. Maar ze heeft dat alles gebruikt om naar die tegenstelling te kijken en ook naar de onderliggende conflicten in de verhouding tussen Joden en niet-Joden.
Frank van Vree, de directeur van het NIOD, die schrijft in een reactie op haar dood: ze ging altijd tot het uiterste, was nooit bang de grens op te zoeken en debat aan te gaan. Dat herken je vast wel.
Dat herken ik ook, ja. Heel erg. Ja, en zij was echt iemand die niet bang was om de knuppel in het hoenderhok te gooien. En zij heeft bijvoorbeeld Chris van der Heijden uiteindelijk neergezet als revisionist. Dat had ze al vrij snel in de gaten. Dat deze historicus gewoon echt, ja, niet deugde, zeg ik dan maar in mijn ding. Omdat hij het level van de ethiek, waar mensen wel degelijk wisten wat goed en fout was, en waar ze handelden, en het handelen soms, ja, soms doen mensen dingen die ze misschien niet zouden willen, voortdurend door elkaar. Dus ze pakte Chris van der Heijden aan, ze pakte Bart van der Boom aan, die ook nog, ja, God betert, een historische prijs heeft gekregen voor een boek waarin hij beweerde dat niemand in Nederland wist wat er met de Joden zou gaan gebeuren. Ze pakte Johan van Doesburg aan, Max Bam.
Ze gingen.
Ze was een soort van gedreven om door haar eigen emoties en kennis.
Ik wil even afsluiten met een karakterisering van een vriendin die zei, wat haar betreft, Evelien Gans kenmerkte, was dat ze altijd de relatie zag tussen de geschiedenis en het heden. En dat bij Van der Heijden, dat ze een scherp oog had voor hoe de geschiedenis doorwerkt in het debat van vandaag. Ja. En hoe publicisten die het verleden in een bepaald licht zetten, ja, dat soms doen met het oog op een politiek.
Ja.
Ja. Dankjewel dat je hier was vanmorgen. Het is nu tijd voor onze serie Modern Man, over boeken die ons helpen de moderne mens te begrijpen. Tijdschrift De Groene Amsterdammer selecteerde dit voorjaar 18 titels voor klassiekers die ons helpen het heden te begrijpen. Deze zomer bespreken we elke week één van die klassiekers, met deze week Jozef Conrads The Secret Agent.
Hoe kan de computer zo plotseling in ons bestaan zijn verschenen dat sommigen zich bedreigd en overrompeld voelen?
I'm not a nigger. I'm a man. You, the white people, invented him. And you gotta find out why.
En dan wordt er gezegd, het is een boze witte man, maar iedereen is tegenwoordig boos.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Modern Man. Klassieke boeken over de mens van nu.
Het is een boek dat na 9/11 weer uit de kast werd gehaald. Want het gaat zogezegd over de beginjaren van het moderne terrorisme. Het heet The Secret Agent, komt uit 1907 en is geschreven door Joseph Conrad. We hebben het vanmorgen, kortom, over een klassieker over het doel, de werkwijze en de geestesgesteldheid van de aanslagplegende en terreurzaaiende medemens.
En bij ons zitten historicus en terrorismekenner Beatrice de Graaf, journalist en ook historicus, toch? Rutger van de Hoeve, ook van de Groene Amsterdammer, net als natuurlijk Sandra Schutte, ja, onze steun en toeverlaat tijdens deze serie. Onze gids ook een beetje, Sandra Schutte van de Groene. Allemaal aanwezig. Eerst maar even dit boek, de leeservaring. Was het een lekker boek, een spannend boek om te lezen? Even gewoon, is het een lekker boek? Of is het een beetje een draak?
Allebei. Het is een draak, maar een lekkere draak. En je ziet wel dat Conrad ontzettend goed kan schrijven. Dus er staan ontzettend mooie typeringen in. Het is soms haast satirisch. Het gaat natuurlijk over een heel benauwend onderwerp, terrorisme. Maar de manier waarop hij terroristen neerzet in dit boek. Ja, er is met allemaal, met elk van hen is wel wat mis.
Ja, ja, het zijn geen mensen waarmee je naar een café zult. Dat in elk geval niet. Beatrice de Graaf, het terrorisme bestudeer jij nu al jaren en jaren als historicus. Dat is een beetje je dagtaak, mogen we zo zeggen, toch wel?
Ja.
En kwam je nou dingen in dit boek tegen waarvan je dacht, ja, dat wist ik eigenlijk nog niet, of zo had ik er nog nooit naar gekeken, of zo hebben mijn collega's er nog nooit naar gekeken. Vertel eens, wat heeft dit boek?
Nou, ik had het boek al gelezen, want ik spaar terrorisme-romans.
Ja,
dus, ja, sorry.
Afwijking je.
En die gebruik ik ook vaak in het onderwijs. Ik vind dit boek wel, het is een heel verwrongen boek. He, alle personages kloppen niet. Ze zijn allemaal vreemd, ze zien er allemaal gek uit, zijn een beetje lelijk. En ook wat de namen van de mensen. Je weet gewoon net steeds niet waar je het mee van doen hebt. En dat er iets niet klopt, dat zit er door het hele boek heen. Dus dat vind ik hieraan wel heel erg mooi. Ik vind het altijd wel moeilijk om dit boek aan studenten voor te schrijven. Omdat het, hij schrijft hele mooie, maar hele complexe zinnen. Het is best een zwaar boek. Om te lezen, volgens mij. Kijk, ik vind het heel erg mooi. Ik lees het lekker weg. Maar je moet wel goed opletten. Er sijpelt van alles tussen de zinnen door aan duisterheid. En je weet nooit of die nou een grapje maakt of dat het echt zo verwrongen bedoeld is.
En ben jij de enige met die afwijking in dit vak die het terrorisme-roman spaart? Of zijn alle jouw collega's zo?
Nou, het is niet dat we een heel bataljon terrorisme-kenners klaar hebben staan in Utrecht. Jacob Pekel, de collega van mij. Wouter Klem, een AJO van mij, die promoveert op het anarchisme. Die is helemaal fan van foto's van politiemannen met snor die anarchisten opsporen. Dus die ook hierin voorkomen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen tik.
Ja. En Rutger, ook al is het dus niet het allermakkelijkste boek, toch is dit boek na 9/11 door Amerikaanse media van stal gehaald om het terrorisme te verklaren. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat heb ik niet zelf geturfd, maar dat komt uit Slate Magazine. Die heeft inderdaad bekeken welke romans nou het meest werden aangehaald na die aanslagen van 9/11. En dit boek kwam daarbij als een van de meest geciteerde. Ik denk eerlijk gezegd ik kan me die tijd nog herinneren. En de neiging om naar romans te kijken, naar intellectuelen te kijken, om iets te verklaren wat zo enorm leek en ongelooflijk leek. En daarbij hebben Amerikanen ook, denk ik, een behoefte om de wereld te zien in termen van goed en kwaad. En naar een heel grote absolute termen te gaan. En het feit dat die aanslag gepleegd zou zijn om politieke doeleinden was een beetje te simpel. Dus mensen gingen kijken naar romans, kwamen terecht bij deze, want er zijn helemaal niet zoveel terrorisme romans die dat proberen te verklaren. En zij kwamen dus terecht bij dit boek, onder meer omdat er een passage in staat waarbij een soort duistere manipulator zegt dat de aanslag gepleegd moet worden omdat de Engelsen, die dan eigenlijk Amerikanen zijn, dat de Engelsen zo manie hebben voor vrijheid. En veel Amerikanen die vonden dat dus enorm verklarend, van oh, dus daarom doen terroristen wat ze doen.
Ja, terwijl, they hate freedom.
Ja, we gaan daar nog op komen, maar dat is een verklaring voor het succes van het boek, zeg je. Ik zag ondertussen Beatrice zwaaien naar ons. Jij wilde iets zeggen over deze kwestie. Ze hadden die Amerikanen hadden even bij jouw boekenkastje moeten aankloppen.
Nou, er zijn heel veel boeken geschreven. Ook over de fase van het anarchisme. Ook al in de tijd van het anarchisme. Zelfs eind 19e eeuw, rond de eeuwwisseling. Omdat men toen ook al die behoefte had in de hoofden te duiken van die monsterlijke types die met helse machines te werk gingen. Dus ik heb zelf een keer een college gegeven over terrorisme voor De Wereld Draait Door. Dat heb ik een stukje voorgelezen over Boze Geesten van Dostojevski.
Ja.
Dat gaat natuurlijk ook helemaal over de verwrongen geest van een nihilist, voorlopers van de Russische anarchisten, wat hem bezielde. Dat hij eigenlijk ook een soort boete wilde doen voor zijn eigen zonde en daarmee ook eigenlijk de tekorten van deze wereld, van de wereldregeringen weg wilde wissen. Dus anarchisten zijn eigenlijk ook echte idealisten. Een ander boek, als ik dat ook alvast even mag pitchen, dat is dus een boek wat ik zelf aan de Amerikanen zou hebben voorgeschreven en wat ik vaak aan mijn studenten ook laat lezen. Het is iets dunner. Als je dit leest, heb je niet door dat het ook een eeuw geleden geschreven is. Het heet The Man Who Was Thursday bij J.K. Chesterton. En dit is.
Is dat die Dickens fan?
Chesterton is van Father Brown.
Ja, dus die katholieke. Een boekje over Dickens geschreven.
Ja, precies.
Fan van Dickens,
ja, maar dit is een van. Dit is een heel apart boek. Het is eigenlijk nog scherper en venijniger dan The Secret Agent. En het motief is hetzelfde. De anarchisten, dat zijn mensen die willen eigenlijk weg met alle beperkende instituten en instanties op aarde. En willen, die houden juist wel heel erg van de vrijheid en zijn bereid daarvoor te doden. Maar wat bij The Secret Agent ook meespeelt, en nog ook sterker in het boek The Man Who Was Thursday, de vraag is, en dat is natuurlijk ook bij 9/11 steeds de vraag, wie zit er eigenlijk achter? Is het echt die ene terrorist die dit zelf heeft bedacht vanuit zijn duistere ziel? Of vanuit zijn idealisme of vanuit zijn religie? Of zit er misschien een heel netwerk achter van kwaadwillende... Nou, de complottheorieën, het kunnen de Zionisten zijn, het kunnen de oliebaronnen zijn. Het kan de politie zelf zijn. En zowel in The Secret Agent als in The Man Who Was Thursday zit uiteindelijk de politie erachter. Achter die aanslagen. Agent-provocateurs, een soort geheim netwerk van politieagenten, Russische agenten, Britse agenten, die op die manier hun eigen macht willen vergroten. Nou, dat is een motief wat je ook steeds terugkomt.
Ja. En Xandra, voordat we daar verder op ingaan, kan je ons een beetje proberen wegwijs te maken in dit inderdaad complexe verhaal van het boek?
Maar je kan bij die complexiteit heel, heel veel weglaten, want we moeten inderdaad niet op alle plotlijnen ingaan. Het boek begint in een beetje shady winkeltje waar pornografie en voorbehoedmiddelen verkocht worden. Dat wordt gedreven door Adolf Furlock en zijn vrouw. En in dat winkeltje verzamelen zich 's avonds die anarchisten, die dikke, kleine, morsige mannen die enorme theoretische verhandelingen houden. Die Furlock is geen anarchist, maar een dubbelagent. En die krijgt de opdracht om niet meer alleen te rapporteren over die anarchisten waar hij zich mee ophoudt, maar echt een daad te plegen. En die daad, dat wordt een bomaanslag, of dat moet een bomaanslag worden, op het Koninklijk Observatorium in Greenwich. En dat is de sterrenwacht waar de nulmeridiaan van onze tijd loopt. En daar komen we straks vast nog wel op hoe symbolisch dat allemaal is. Maar die aanslag mislukt. En dan komen er nog weer een heleboel verwikkelingen.
Het is als je even vergeet dat het een boek is over een heel ernstig onderwerp, is het ook een heerlijk melodrama met een erg tragische, slechte afloop van de hoofdpersonen. Maar wellicht moeten we dat maar even laten voor wat het is, zodat iedereen die dat gaat lezen dat ook zelf mag ontdekken. Maar Rutger van der Hoeven, waarom schreef juist Joseph Conrad dit boek? Zijn achtergrond, valt daar iets over te zeggen? Is dat toevallig?
Zijn achtergrond is, hij komt uit een gezin uit Oost-Europa. Zijn vader woonde in wat nu Oekraïne is. Daar groeide hij op. En zijn vader was actief eerst in Pools-nationalistische verzetskringen. Deed mee aan een mislukte Poolse opstand. Was later zat hij in kringen van linksradicalen. Is daarop ook verbannen. Eerst zou hij naar Noord-Rusland gaan. Hij mocht uiteindelijk in Oekraïne zijn. Maar was dus in ieder geval heel politiek actief. Ik kwam daar ook regelmatig mee in de problemen. Dus ja, je zou kunnen denken dat Conrad er daarom over schreef. Maar het is wel zo dat hij zelf al vanaf zijn 13e of zoiets heel graag wilde varen. En al een heel corpus aan boeken had over de zee voordat hij hierover schreef. Maar zette zich hier inderdaad aan. En wat Beatrice net al zei, het was een tijd waarin er heel veel anarchistisch geweld was. Dat was ook echt niet klein bier. Dus dat begon in de laatste decennia van de 19e eeuw. In Rusland hebben anarchisten de tsaar gedood en nog een reeks andere politici. Het waaide daarna westwaarts. De president van Frankrijk is doodgeschoten in de jaren 90 van de 19e eeuw. Premier van Spanje, de keizerin van Oostenrijk, de koning Italië, president van de VS.
Ga nog even door, zo.
Ja, het was echt een heel groot probleem.
Maar er is dus aanleiding genoeg in de buitenwereld aan wat er allemaal aan verschrikkelijkheden en aanslagen gebeurt. En tegelijkertijd kende hij het wereldje via zijn vader als het ware een beetje de sfeer van dit soort wereldjes, een beetje van binnenuit, gaat misschien te ver, maar het was hem niet onbekend. Was er ook een concrete aanleiding om dit boek te schrijven? Ik geloof dat er ook echt iets geprobeerd is, hè, in die tijd in Engeland.
Ja, er is echt een aanslag geprobeerd. Iemand heeft geprobeerd een aanslag te plegen op de Greenwich Observatory. En dat ging mis. Eigenlijk precies zoals in het boek. Viel, struikelde en een bom ging onverwachts af. En het lijkt ook dat dat iemand is geweest die misschien niet helemaal bij zinnen was. Daartoe was aangezet, wilde ideeën had. En dat is natuurlijk ook in het boek. Degene die de aanslag pleegt, dat is iemand die daar ook toe aangezet is. En zelf niet helemaal volledig...
Een beetje zwak begaafd, toch?
Ja, een beetje zwak begaafd was. En dat is natuurlijk ook een motief dat je vaak terugziet. En ook bij die anarchisten. Het gaat vaak mis. Er zijn grote denkers, zeg maar zoals Kropotkin en Bakunin, de grondleggers van het anarchisme. Maar je hebt ook een heleboel van die misfits, van die gemarginaliseerde types, waarvan je vaak niet weet of ze nou echt een hele doordachte anarchistische filosofie erop nahielden. Dat ze meegesleept werden, misschien omgekocht, gemanipuleerd. En dat stelt Conrad ook aan de kaak. Want hij is helemaal niet vriendelijk voor die anarchisten. Het is niet dat hij ermee sympathiseert.
Ja, en was er in die tijd was er dan ook dezelfde paniek en angst in de samenleving nu is?
Ja, dat is echt. Ik denk dat hij daar ook heel erg op heeft ingespeeld. Het interessante van dit boek is dat het die golf van anarchisme die Rutger net beschreef, een paar jaar tijd, 750 aanslagen, 220 doden, dat is echt heel veel, en ook allemaal hooggeplaatste mensen. Dat het die golf eigenlijk beschreef, maar ook liet zien dat het een soort actie-reactiepatroon was van anarchistische aanslagen, vermeende anarchistische aanslagen en de reactie van politie en justitie. Want we hebben het nu over de golf van anarchistische aanslagen, maar die periode rond 1900 was ook de periode dat de eerste geheime diensten werden opgericht. In Nederland werd het in 1896 het eerste rechercheursklasje in burger. De eerste groep geheime agenten die werden getraind. En het was ook een periode waarin er allerlei nieuwe technologieën werden uitgevonden. En een stelling die wel wordt vertegenwoordigd in de geschiedenis van terrorisme is dat nieuwe golven terrorisme niet alleen maar samenhangen met de echte terroristen en hun aanslagen, maar ook de manier waarop ze worden gezien door politie, justitie en de samenleving. En ook samenhangen met de golf van nieuwe technologie. Zowel terroristen gebruiken nieuwe technologie als ook de overheden gebruiken technologie om die terroristen in beeld te brengen.
Dus is interactie. Ze worden
en daarmee wordt dus het verschijnsel soms ook letterlijk opgeblazen. En groter gemaakt dat misschien is. Dus er werden her en der over de wereld verspreid aanslagen gepleegd. Vervolgens werd er door de Telegraaf, die toen was uitgevonden, werden die berichten razendsnel heen en weer verspreid. De Amsterdamse politie telegrafeerde met de Ochranen, de tsaristische geheime politie, om snel namen en gegevens uit te wisselen. Politieagenten verzamelden ook anarchistenalbums. Mijn A.J. Wouter Klem heeft in de archief, daar is nog nooit over geschreven, fotoalbums gevonden. En een fotografie was toen ook net nieuw. En een foto was heel duur. Dus wat die politieagenten deden, die waren een soort aan kwartetten. Heb jij die anarchist? Heb jij die anarchist? En dan maakten ze albums van voortvluchtige anarchisten. En die anarchisten konden ook over de wereld reizen door bijvoorbeeld de Holland-Amerika-lijn. Nederland was een aanmeerpunt voor veel anarchisten. Veel anarchisten kwamen hier binnen. Emma Goldman, Leon Czolgosz is misschien wel de man die president McKinley in 1901 vermoordde. Is misschien ook wel vanuit zo'n haven vertrokken. Dus het was eigenlijk een heel complex van en anarchisten, nieuwe technologie, kranten, telegraaf, vingerafdrukken werden voor het eerst ook. En wat de politie eigenlijk ook wilde, en dat beschrijft Conrad dus, de politie, de geheime diensten, konden op die manier ook laten zien dat het volledig gerechtvaardigd was, dat zij meer geld konden uitgeven. Ja. Aan fotografieën, aan vingerafdrukkunde, aan reizen. Ja, aan
dus het groter maken van het terrorisme was een mechanisme wat je toen al zag vanuit de overheid en de politie om hun eigen werkwijze en
ze sterkte elkaar. Ze geloofden er ook op een gegeven moment echt in. Hè? En ook de anarchisten zelf, die hadden natuurlijk ook de beschikking tot nieuwe wapens, dynamiet. En nog zo'n ander iets is toen uitgevonden. Waardoor je ook, want die professor, dat is de man die eigenlijk die bomgordels maakte. Dus dat is een man die improvised explosive devices avant la lettre. En ook bomgordels zelf fabriceert. En hij heeft ook voortdurend in zijn mantel heeft hij zo'n pakketje dunne explosieven. En dat was, dat wordt uit het boek niet duidelijk, maar dat was toen nieuw. Eerder had je een hele kist nodig en nu kon je het in je jas naaien. En er wordt ook gezegd in het boek, de politie hield afstand van deze man. Want hij kon zich elk moment opblazen.
Ja, het geestige is dan dat ze ook heel lang over die explosieven aan het praten zijn.
Ja, in het boek van Conrad.
Dat er dan op een gegeven moment ook geconstateerd wordt dat het 20 seconden duurt voordat het afgaat. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg lang.
Ja,
ik bedoel, dat was misschien qua technologie. technologie was dat...
Het was voor die tijd waarschijnlijk ongelooflijk snel. Ja. Maar goed, ja, wij zeggen nee, nou...
Dat is ook het hilarische soms in de details. Ze zich ook proberen voor te stellen hoe lang die 20 seconden duren in je hoofd.
Maar het klopte dus wel. Ja. Dus wat Conrad deed was wel echt die moral scare. Hè? Die publieke angst, daar speelde hij wel lekker op in.
Ja, en wat betreft die moral scare, laten we eens luisteren naar zo'n beschrijving van een terrorist die ook waar meteen uit duidelijk wordt wat een naargeestig mannetje dat is en wat een naargeestige idealen hij koestert.
De terrorist, zoals hij zich noemde, was oud en kaal en had een slap aan zijn kin hangend geitensikje. Een merkwaardige uitdrukking van heimelijke boosaardigheid leefde nog in de uitgebluste ogen. Hij leunde op een dikke stok die trilde onder zijn hand. Ik heb altijd gedroomd, oreerde hij fel, van een groep mannen onwankelbaar in hun besluit om alle scrupules in de keuze van hun middelen overboord te zetten. Sterk genoeg om zich openlijk vernietigers te noemen en vrij van de smet van dat berustende pessimisme waar de wereld aan ten gronde gaat. Geen medelijden met wat ook ter wereld, zichzelf inbegrepen, en de dood eens en vooral in dienst van de mensheid. Dat had ik zo graag gezien.
Ja, Xandra, we horen over een oud en kaal mannetje, heimelijke boosaardigheid, uitgeblust. Een beetje een loser-type. Dat was toen zo, dat was nu zo. Is dat hoe ze toen naar terroristen keken, hoe we dat nu doen?
Nou ja, we mogen het wensen natuurlijk, dat die loser-types zijn. Misschien kan je dan ook denken, ze hebben geen geweten. Hè? Waar we het net al over hadden, over deze roman, is dat die Verloc, die de opdracht krijgt die grootse daden verricht, de dubbelagent, dat hij het niet zelf doet. En dat hij daar het zwakzinnige broertje van zijn vrouw voor
gebruikt.
En dat is natuurlijk iets waarbij ik wel aan nu moet denken. Hè? Al denk je aan IS, de jonge jongens die naar het front gaan en die aangepraat krijgen dat er niks mooier is dan jezelf opofferen voor God en de zelfmoord te plegen. En deze labiele, autistische waarschijnlijk jongeling, die kan ook zo makkelijk opgestookt worden.
Ja, en dan dat zinnetje, de dood voor eens en altijd in dienst van de mensheid. Dat vond ik bijna van een lugubere kwaliteit. Had jij dat ook, Rutger? Dit is toch, hier heb je het ding.
Nou, zelf, ik denk dat het belangrijk is dat dit wordt uitgesproken door een van die voortdurend grote theoretische dingen debiterende mannen. Ik denk niet dat hier iets heel diep verklarends in is. In de zin van dat terroristen verlangen naar de dood of een hele speciale relatie daarmee hebben. Ik denk juist dat als je kijkt naar wat nou werkelijk misschien verklarend is aan het boek van Joseph Conrad, dan is het misschien dat feit dat die anarchisten allemaal mensen lijken te zijn die bij dat anarchisme uitkomen vanwege persoonlijke motieven. En dus niet zozeer keiharde, gedrilde, ideologisch onvermeurbare terroristen zijn, maar mensen die een doel zoeken, die eigenlijk andere dingen willen in het leven, die ook liever anderen soms het vuile werk laten opknappen. En als je kijkt naar wie de terroristen nu zijn, zijn dat vaak toch jongens die hele andere dromen hadden voor hun leven, die op een gegeven moment op een punt raken dat ze niet meer weten waar dat heen moet in hun leven, die opeens een zaak vinden en zich daar dan vol instorten. Dus ik denk dat het is, ik vind het grappig hoe die collectie losers wordt neergezet, maar ik denk wel dat het feit dat het niet zo'n team gestaalde kaders is, dat wel iets is wat die misschien een verklarend aspect is.
Ik moet even één ding zeggen, want we hebben altijd, we zijn de VPRO en er zijn altijd ongeveer bij de VPRO heb je van alle luisteraars zit er altijd ongeveer, laten we zeggen, 0,5% verstokte anarchisten bij. En die zullen ongetwijfeld kwaad worden als wij het term anarchisten en terroristen voortdurend zonder verschil te maken gebruiken. Dus niet alle anarchisten uit die tijd waren ook terroristen en moordaanslagplegers. Laten we dat even gezegd hebben. Er waren ook hele brave mensen bij die echt geloofden dat de wereld goed kon worden als je geen geweld pleegde. Maar dat laten we nu verder voor wat het is. Beatrice, ik zag je even ook kijken toen Rutger aan het vertellen was over die collectie losers, dat het vaak persoonlijke motieven waren. Ik zag je een beetje zo van, een beetje ook je hoofd schuddend en tegelijkertijd instemmend en ook weer ontstemmend. Klopt het een beetje? Heb ik dat goed gezien?
Hij heeft het prachtig verteld, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Eigenlijk gaf je dat zelf ook wel een beetje beetje aan. Het is een ontwikkeling, het is een ontwikkelingsgang, waarbij mensen misschien door persoonlijke omstandigheden, trauma's, het feit dat ze in een dead end zijn beland, criminele carrière mislukt, niet meer weten welke kant ze op moeten. En dan is daar iemand die hen een soort uitweg biedt. En ik doe zelf nu onderzoek naar inderdaad een oud onderwerp, maar het blijft fascinerend, drijfveren van terroristen, dan met name hedendaagse terrorismeverdachten. En wat je daar wel vaak ziet, ik probeer ze ook te spreken te krijgen, wat je vaak ziet, en dat herken ik ook wel in het boek, kom zo terug bij wie ik dat herkende, is dat op een gegeven moment mensen zich zo met de rug tegen de muur voelen gezet, dat ze zich gaan identificeren met andere onderdrukte wereldwijd, en dat ze hun eigen kleine persoonlijke loserleventje ook als zodanig herkennen. En dan denken, ik kan mijn loserleventje inpluggen in een grotere kosmische strijd tussen goed en kwaad. En daarmee krijg ik zelf meer betekenis dan ik ooit had gehad. En ik kan er ook nog mee moorden en doden, en dat is ook nog voor de goede zaak.
Dubbele winst.
Dus dat is wat tegenwoordig met een chic woord de crime-terror nexus noemen, dat steeds meer jongeren met een strafblad, die eigenlijk als dief ook zijn mislukt, dan denken, ja, maar als ik het nou voor Allah doe, dan doe ik er nog iets groots mee. In dit boek zijn er eigenlijk twee idealistische anarchisten die ook gewelddadig zijn. Dat zijn Winnie en Stevie. Dus dat zijn niet die groep verwrongen mannetjes, maar dat is de vrouw van Verlijk en dat is dat zwakbegaafde broertje, die allebei vanuit overtuiging doden.
Ja, en het zwakbegaafde broertje, dat heeft ook een neiging tot dwepen heel erg.
Dwepen is dan weer eigenlijk een negatieve bejegening. Hij gelooft het echt. Hij denkt echt. Dus hij is inderdaad gerekruteerd. Hij is gemanipuleerd. Maar ik denk ook dat het altijd eerlijk is om mensen serieus te nemen in hun overtuigingen, ook al beter niet mee eens. En ook al denk je dat mensen zwak begaafd zijn, je moet beginnen bij het serieus te nemen, empathisch te bekijken van je historisch object, ook terroristen. Ben je het natuurlijk helemaal niet mee eens. Maar je moet begrijpen wat die jongen dreef, die Stevie. En hij gelooft het echt. Hij gelooft het heilig.
Het gaat bij hem ook heel, toch behoorlijk snel ook, heel snel, de omslag. En dat is natuurlijk wat je nu vaak ook hoort.
Kan in een paar uur.
Ja. En dat betekent dus eigenlijk ook, als dat in een paar uur kan, dat je als veiligheidsdienst en als samenleving, als overheid, en ook relatief machteloos bent. Maar althans, dat is een probleem.
Als je focust op de persoon die radicaal, maar als je focust op het netwerk eromheen. Ik wou nog even ingaan op wat jij ook zei, Jos, net. Op dat al die lieve anarchisten uit Nederland, dat die helemaal niet gewelddadig waren. Dat is altijd gezegd.
Ik bedoel
uit
de hele wereld, hoor, niet alleen uit Nederland.
Nou, maar er is eigenlijk inmiddels over bijna alle anarchisten. Dus dan heb ik het over de vreedzame anarchisten, de politieke organisatie van het anarchisten, die ook een internationale anarchistische organisatie hadden, afgesplitst van het communisme. Is in alle landen wel veel geschreven. Over Nederland ook. Maar de band met geweld is in Nederland nog niet gelegd in de historiografie. Terwijl mijn AJO en ik zelf inmiddels ook in de archieven hebben gevonden dat Domela Nieuwenhuis, die toch dat Domela Nieuwenhuis liet voortvluchtige, gewelddadige anarchisten bij zich overnachten. En vanuit de wetgeving van vandaag de dag was hij daarmee ondersteuner en dus lidmaat van een terroristisch netwerk. Okay, dus hij heeft zelf nooit geweld gepleegd, absoluut niet. Maar hij liet ze wel bij zich overnachten.
Bijna een ronselaar.
Nou, kijk, hij verkondigde dat gedachtegoed en die ideeën. En er was dus wel een soort schaal, een glijdende schaal van die ideeën naar de mensen die die ideeën omarmden en daar ook geweld voor wilden plegen. En dat die anarchisten later zeiden, daar hebben we niks mee te maken. Of dat jouw aardige VPRO-mensen zeggen, wij waren nooit prima. Nee, maar in de ideologie is er dus wel zo'n uitstapje geweest naar de meer gewelddadige invulling van.
Het verbaast me niet. Ik ben bereid je meteen te geloven en ik vind het een mooi nieuwtje en dat die glijdende schaal bestaat. Ik geloof dat dat zeker zo is, maar ik vond dat ik dit moest zeggen.
Nou, tot zover het meer abstracte terroristische ideaal. Laten we nu naar het concrete doel gaan. Laten we even luisteren naar een fragment daarover.
Een bomaanslag moet, om de openbare mening enigszins te beïnvloeden, verder gaan dan de bedoeling van wraak of terrorisme. De opzet moet puur verwoestend zijn. De aanslag moet een daad van vernietigende wreedheid zijn. Zo absurd, onbegrijpelijk, onverklaarbaar en krankzinnig dat ze haast ondenkbaar is. De aanslag moet alle schokkende zinloosheid hebben van botte godslastering. Zo'n gewelddaad combineert de grootst mogelijke achting voor de mensheid met het meest ontstellende vertoon van stompzinnigheid. Wat zou u zeggen van een aanval op de astronomie? De hele beschaafde wereld heeft van Greenwich gehoord. Zelfs de schoenpoetsers in de gewelven van Charing Cross Station weten er wel iets van, begrijpt u wel? Ja, het opblazen van de nulmeridiaan zal stellig kreten van afschuw doen opklinken.
Ja, het doel moet het gekoesterde zelfbeeld van de verweekte mensheid in het hart treffen. Het symbool van haar vooruitgangsloof moet kapot. Kan dit zo, deze geplande aanslag op de sterrenwacht, die mislukt, dat hebben we al een beetje verteld. Maar het doel, hoe dat hier omschreven wordt, kan dat zo in een handboek voor terrorisme als het gaat om 9-11 of Bataclan, wie?
Nou ja, ik denk dat dat een van de redenen was waarom dit boek na 9-11 zo populair weer werd. Omdat er inderdaad, dit is uit de monoloog van de man van de ambassade van
de vreemde
mogendheid. Die de dubbelagent aanstuurt en die maakt allerlei afwegingen. Vermoorden van beroemde personen, dat is genoeg gebeurd, dat maakt geen indruk meer. Een kerk, nee, dan denken ze toch snel dat het een kerkelijk ritueel is. Een museum, ach, niemand geeft om kunstenaars. Wat is de god van deze tijd, eind 19e eeuw? Dat is de wetenschap. Hè? Dus er wordt meteen bij bedacht hoe groot de symbolische waarde is. En dat is natuurlijk wat direct na 9-11 ook gebeurde. Dit was zo uitgekiend gekozen. Het symbool van het kapitalisme, van onze vrije wereld. Ja. Hollywood had het niet kunnen verbeteren. Niet alleen in de beelden, maar ook in de keuze voor het symbool.
En het was een geslaagd symbool. Want ik ken een voormalig verstokt SP'er die ik vrij goed ken en die ik een week of een paar weken daarna trof. En die presteerde het om te zeggen, ja, toen ik die twee torens zag instorten, dacht ik toch even, daar gaat het. Ik kon toch een glimlach even niet onderdrukken dat symboolstuk ging. Toen ben ik heel kwaad geworden. Maar ik bedoel, het werkte dus. Maar goed.
Ja, want het vreemde is natuurlijk dat deze aanslag op Greenwich, die is echt gepleegd. En toen die gepleegd werd, toen was het juist zo dat niemand er iets van begreep. En Joseph Conrad, die heeft het daar zelfs over in het begin van het boek, dat het eigenlijk een onbegrijpelijke daad is. Hoe zit dat precies?
Ja, dat is een beetje gek dat hij dat schreef. Omdat hij zelf een boek schrijft waarin hij het volledig aannemelijk maakt. Dus het lijkt er eigenlijk een beetje op alsof hij bang was dat hem zou worden verweten dat hij een terroristenvriend was. Of dat hij terrorisme goed praatte. Want hij heeft dit boek ook A Simple Tale genoemd. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet is. Hij heeft zelf die aanslag heel goed verklaard. En om terug te komen op dat fragment. Ik denk dat wat er sterk aan is, is dat je hier iemand ziet die heel erg bewust nadenkt over het inzetten van het geweld en het effect dat die wil bereiken met geweld. Iemand die heeft dat ooit vergeleken met een theater. Dat je daar een symbolische functie voor creëert die veel verder gaat dan alleen maar het inboezemen van angst en het plegen van een daad die mensen kunnen begrijpen. Dus dat je moet proberen een nieuwe dimensie van angst aan te boren waar onbegrip en schok in zitten en die dus verder moet gaan dan iets wat eerder is gebeurd.
Ja, maar is dit ook als het ware het begin? Mogen we, zoals hij dit omschrijft, die doelomschrijving, het beginpunt van een modern terrorisme noemen, in die zin dat niet een vorst, wat voor die tijd, dat Rutger somde net, ik geloof ik 300.000 vorsten op, allemaal aanslagen opgepleegd waren. Voor die tijd waren het allemaal vorsten en individuen. En nu is bijna heel de mensheid waar je tegen bent, is het doel. Is dat een césuur moment?
Nou, dat vind ik lastig. Kijk, die aanslag op Greenwich Observatory, die is eigenlijk een beetje uit de geschiedenis, uit ons publieke bewustzijn verdwenen, omdat die is mislukt.
Ja, maar zoals het boek het doel omschreven.
Kijk, dus in het echt is die mislukt. Dus daarom kun je niet meer weten of de mensen toen niet reageerden omdat het geen goed symbool was. Want het is gewoon niet gelukt, dus je weet dat niet. Het boek kiest dat Observatory en de wetenschap als doel uit, maar in werkelijkheid vonden al die aanslagen, zeg maar, vanaf het eind van de 19e eeuw tot in nog na de Eerste Wereldoorlog. Hè, je zou ook kunnen zeggen dat Cavrilo Princip, die aartshertog Ferdinand, dat ook nog een soort anarchist is geweest.
Ja, de aanslag waar de Eerste Wereldoorlog
om zowat. Ja, maar tot nog in de jaren 20-30 werden er nog dit soort type aanslagen gepleegd. En die werden eigenlijk altijd toch gepleegd, moderne aanslagen, gepleegd op publieke figuren. Dus ze werden niet gepleegd op wetenschapstempels. Er waren toen ook veel van die internationale tentoonstellingen. Daar werden ze ook niet wereldtentoonstellingen. Ja. Dus ook niet opgepleegd.
Inderdaad, symbolen van moderniteit.
Dus dat had je dan ook nog kunnen bedenken. Dus ik kan niet uit de geschiedenis werkelijk een voorbeeld vinden dat ze aanslagen gingen plegen op andere mensen.
Maar
dan
maakt dat juist dan de passage in dit boek niet juist extra interessant als de werkelijkheid niet meeloopt? Hè? Dus als dat een werk, dan is het bijna visionair. Of nou, gaat het dan te ver?
Dat wordt wel vaak gezegd van Conrad. Hè, dat hij eigenlijk heel goed voelde wat ons nog te wachten zou staan. En tegen wat voor symbolen en tegen wat voor beschavingskenmerken de mensheid zelf zich zou gaan keren. En interessant is van Conrad. Eigenlijk was Conrad helemaal niet zo politiek. Jij zei net, hij komt uit een politiek nest. Zijn vader was politiek activist. Conrad zelf kreeg het Britse staatsburgerschap. Heeft nooit willen stemmen. Hij heeft partijpolitiek altijd verfoeid. Hij heeft eigenlijk altijd maar één doel gehad. Dat is het grootmaken van de Poolse natie. Hij heeft altijd verlangd, altijd heimwee gehad terug naar Polen. Maar hij verfoeide politiek omdat hij zei, het gaat altijd mis. Hij was eigenlijk een naturalist in de traditie van Zola. Nou, ook als je kijkt hoe hij die lichaamskenmerken van die terroristen beschrijft. Dat is dan eigenlijk al een predeterminatie dan moet je eigenlijk al wel terrorist worden als je er zo afgrijzelijk uitziet. Dat zit er heel erg in. Het lijkt ook erg op Zola. En eigenlijk beschrijft hij dus heel erg deterministisch tot wat voor kwaad de mens allemaal geneigd is. En hoe weinig heil die moderniteit gaat brengen. Daarmee is hij natuurlijk zelf ook een beetje visionair, maar ook wel heel, toch een beetje nihilistisch. Dus of hij nou modern terrorisme voor voelde, ik denk dat hij eerder heel goed de condition humaine, het tekort van de mensheid tegen de achtergrond van dat idealisme, die wetenschappelijke vooruitgang, al die technologie, laat hij zien, nee hoor mensen.
Ja, maar zo kun je natuurlijk, en daarom vind ik het wel erg mooi wat je zegt. Je kunt zeggen, het hele terrorisme, ook van heden ten dagen, is natuurlijk ook allemaal een soort reactie op de vooruitgang en de moderniteit. En op de existentie van de moderne mens. Maar het zijn erg dure woorden, dus die vergeten we maar gauw weer.
Ja. Want we hebben het tot nu toe over de terrorist en zijn doel. Maar het aardige van het boek is dat het dus ook gaat over hoe de maatschappij reageert op het terrorisme. Vrijheid mag dan een groot goed zijn, maar uit angst voor terrorisme moet die misschien worden opgeofferd. Laten we luisteren naar een fragment met aan het woord een kwaadaardige, waarschijnlijk Russische diplomaat met de naam Vladimir.
Engeland loopt achter. Dit land is belachelijk met zijn sentimentele eerbied voor individuele vrijheid. Engeland moet tot de orde geroepen worden. De achterlijke bourgeoisie van dit land maakt zich tot medeplichtige van juist die mensen die erop uit zijn hen uit hun huizen te jagen om in de goot te creperen. En ze hebben nog steeds de politieke macht. Als ze maar het benul hadden die voor hun lijfsbehoud te gebruiken. Ze, de Engelsen, hebben geen fantasie. Ze zijn door een idiote ijdelheid verblind. Wat ze nodig hebben, is dat hun eens flink de stuipen op het lijf wordt gejaagd.
Ja, Rutger, hoe moeten we dit zien? De terrorist wil niet alleen angst zaaien, maar ook de maatschappij ontwrichten door haar meest gekoesterde ideaal van de vrijheid te ondermijnen?
Dit is een interessante passage. Deze wordt heel vaak aangehaald. En wat hier belangrijk is, is om te onderkennen dat de terroristische daad, of degene die nadenkt over het doel van de terroristische daad, die wil dat de maatschappij zelf zijn eigen vrijheid terugneemt. Dus die zegt dat er een te veel aan vrijheid is in de Britse maatschappij. Die wil dat de Britten zelf daar restricties op willen op gaan eisen, omdat er te veel onveiligheid is. En wil een aanslag plegen die zorgt voor een reactie en publieke steun voor een reactie die de vrijheid vermindert. Ik zie iemand met de...
Ja, dat vingertje van Beatrice. Het is jammer dat we niet voor de camera zitten. Want we hebben het straks in de nazit alleen nog maar over, en dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, het vingertje van Beatrice. Maar ga door.
Nee, ja, het enige wat ik er dan nog aan zou toevoegen. We hebben hier dus een buitenlandse staat. En op de achtergrond ook veiligheidsdiensten die de terroristen misbruiken voor deze doeleinden. Dus er is een verschillende lagen. Maar uiteindelijk is denk ik dat aspect belangrijk van het zelf je eigen vrijheid inperken.
Beatrice, ga je gang. Kijken of het klopt.
Waar was het vingertje voor?
Dat was vanuit enthousiasme voor de historische bronnen en voor wat Rutger zegt. Rutger is heel inspirerend, dus dat brengt mij dan ook weer op nieuwe ideeën. Zo moet je dat zien, Rutger. We hebben dus onderzoek gedaan met mijn onderzoeksgroep in de archieven van het ministerie van Justitie in Nederland. En daaruit blijkt dat wat Conrad beschrijft in dit boek, namelijk een wellicht Russische man van een ambassade die expres probeert via een agent-provocateur, het is niet zozeer een dubbelgem, maar een agent-provocateur, een soort aanslag in scène te zetten, zodat er een enorme tegenreactie komt. Dat is echt gebeurd.
Waar en wanneer?
In België en in Nederland is het geprobeerd. Er was een Russische...
Welk jaartal?
En dan hebben we het over 1893. 1893, 1894. Dus een paar jaar hiervoor. Dus of hij dat nou wist, want dat was toen niet bekend. Dat is toen geheim gebleven. Het is pas later, in 1910, 1912, is dat uitgelekt.
Ja, maar kun je iets meer benoemen? Ja. Een aanslag op wie, wat?
Er was een netwerk, dat heeft echt bestaan, van een aantal Russische officieren van de geheime dienst. Dat noemde zich het Heilige Broederschap. En die vonden, precies wat hier ook werd beschreven, dat West-Europa veel te laks omging met al die socialisten en anarchisten. Of ze nou gewelddadig waren of geweldloos. Je moest eigenlijk het socialisme, het communisme sowieso verbieden. Dus Nederland, België, Engeland hadden veel te veel liberale wetten. Frankrijk ook. Toen hebben dus dat Russische broederschap heeft een aantal agenten naar het Westen gestuurd. Ravachol is een hele bekende, daar is ook wel eens over geschreven. Die hebben ze geld meegegeven. Die hebben ze gezegd, ga jij nou zorgen dat er een aantal mensen in Frankrijk en Parijs aanslagen pleegt. Er was ook een man, die noemde zich de baron van Ungern-Sternberg. Een nobel,
ik vind die naam ook fijn. Hè?
Een nobel Oostenrijks geslacht. Maar dat was natuurlijk helemaal niet de baron van Ungern-Sternberg. Die heette eigenlijk Cyprien Jagolkowski. Dat was ook een agent.
Is ook goed, die naam.
Ja, en die werd naar Luik gestuurd. En daar heeft hij een aanslag gepleegd. Ook doden zijn gevallen. Toen vluchtte die naar Nederland. En hij heeft geprobeerd hier dus ook mensen te motiveren om hier een aanslag te plegen. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse politie, die op zich al op zijn puntje van zijn stoel zat. Er waren al allerlei officiers van justitie in Nederland. Die tegen de liberale minister van justitie van de KAI zeiden. Je moet nou eindelijk eens een keertje perswetten, persbreidel, een vreemdelingenban. Er moet meer controle komen, de grenzen moeten dicht. Precies wat we nu ook allemaal horen. En die liberale minister hield dat tegen. En toen werd dus die baron van Ungern-Sternberg hier naartoe gestuurd om een aanslag te plegen. Dat ging mis. Toen is hij gevlucht. Eerst naar de Russische ambassade. Maar er was één eerlijke man bij de Russische ambassade. Die zei, ik doe niet mee naar het complot. Dus die heeft hem weer weggestuurd. En toen is dat dus allemaal in duigen gevallen. Maar dat plan wat dus Conrad beschrijft, dat is echt in werking getreden. En in Frankrijk heeft het voor een deel gewerkt. Want daar zijn dus wel een aantal anarchistische aanslagen gepleegd. Waar Ravachol de draadzieher, de puppetmaster van was. En die werd betaald door de Russen. En toen hebben de Fransen allerlei strenge wetten aangenomen. Waardoor heel veel gewelddadige voortvluchtige anarchisten naar Nederland kwamen.
En dan zeggen nog mensen, de geschiedenis herhaalt zich nooit.
Ja, prachtig hè?
Ja. En een ander element uit het boek waar we het al een beetje over hebben gehad, is het idee dat er dus een buitenlandse mogendheid achter de aanslag zit. En dat is ook een beetje voer voor complottheorieën, hè, Rutger? Zo wordt het ook
absoluut
vaak gelezen.
Als je dit boek leest, dan is iedereen bezig met het manipuleren van elkaar. En het oorspronkelijke doel van de aanslag, die gaat dan via een aantal schijven. Dit zou een false flag operation zijn, als je dat in hedendaagse termen doet, waarbij het lijkt alsof iemand waarbij iemand anders achter de aanslag zit, die het op het eerste gezicht lijkt. En ja, als je zeg maar zou willen kijken naar les voor het heden en je kijkt naar complottheorieën, dan zou dit boek zeker iets zijn wat het idee ondersteunt dat je verder moet kijken dan de eerste aannames en dat er altijd weer een manipulator achter kan zitten.
Is dat ook iets waar, voor zover jij weet, Beatrice, onderzoek naar wordt gedaan door de terrorismebestrijders, dat je dus niet alleen op de terrorist concentreert, maar ook op eventuele mogendheden erachter die een zaadje willen planten? Is dat iets wat, voor zover jij weet, meegenomen wordt?
Ja, natuurlijk. Ja,
heden ten dagen.
Ja, zeker. Kijk, er zijn ook allerlei hoorzittingen geweest na 9-11... om ook allerlei aanklachten en ideeën van complotten te onderzoeken of dat echt zo was. En je hebt natuurlijk ook het fenomeen dat heet tegenwoordig staatsterrorisme. Dat Iran achter de financiering van Hezbollah zat, of dat destijds Gaddafi en Libië achter die aanslag zat op discotheken in Berlijn in de jaren 80. Dus dat bepaalde staten, vreemde mogendheden, de terroristen in ieder geval enigszins helpen, of direct of indirect ondersteunen. En dat maar al te leuk vinden dat er onrust en verdeeldheid in een ander land wordt gezaaid. Op dit moment, ik noemde net een paar bekenden, op dit moment, zeg maar, jihadistisch terrorisme wordt natuurlijk ook vaak van afgevraagd. Zit daar nou Saudi-Arabië achter? Hoe kan het nou dat al die jihadisten zomaar zonder meer door Turkije over de grens konden naar Syrië konden vertrekken? In Irak heeft de Turkse overheid heeft die dat dan maar zo toegestaan? Heeft IS groot kunnen worden dat de Turken expres niet hebben opgelet? Dat zijn wel allerlei theorieën en hypotheses die worden onderzocht.
Oké, nou, we gaan langzaam naar het einde toe. Als we nou toch proberen om de betekenis van het boek nu te benoemen. Wat kunnen we met deze schets van terroristen uit 1907 anno nu? Wat is hier nog actueel aan?
Zullen we beginnen? Bij wie beginnen we? Rutger.
Ja, ik denk dat het een heel fijn boek is om te lezen. Maar het is vooral ook een heel fijn boek als psychologische roman, als sociale roman. Het leunt heel erg op sfeer, op conversaties. Als je het wil lezen als les over terrorisme, dan denk ik dat het heel interessant is om mee te gaan in de manier waarop geweld wordt ingezet. Dat je kunt nadenken over hoe terroristische groepen werken, wat het doel van hun geweld is. Als echte handleiding voor terrorisme met een grote T is het denk ik niet geschikt. Maar je kunt er denk ik wel heel veel uithalen wat je gedachten kan prikkelen.
Maar ja, zeker, zeker de irrationaliteit en de onvoorspelbaarheid die de terroristen ook als doel hebben. En als je naar het terrorisme van de afgelopen tijd kijkt. Je kan bij de complottheorieën kan je veel voorstellen bij 9-11. Omdat dat natuurlijk zo'n ongelofelijke actie was. Dat was te absurd om waar te zijn. Dat vliegtuigen zo het centrum van New York in die grote gebouwen konden vliegen. Maar als je Bataclan neemt, gewoon niet eens het centrum, maar een beetje hippe wijk en een popconcert. Totaal onvoorspelbaar. En dat maakt het ook zo angstwekkend. Want je denkt dan na een aanslag op zoiets symbolisch als de World Trade Center. Nou, nu willen ze de Eiffeltoren of het British Museum. Of al die andere grote infrastructurele werken die er zijn. Maar op heel gewone mensen die naar een popconcert gaan.
Wat ik na lezen...
Het is het gevoel dat je nergens meer veilig bent.
Dat weet dit boek ook duidelijk te maken. Waar ik toch een beetje problemen had uiteindelijk is dat ze worden neergezet als een stelletje losers. Ik vraag het ook aan Beatrice met nadruk. En daar zit ook iets in van onderschatting bijna. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nou, zo zie ik het zelf niet. Kijk, terroristen kunnen losers zijn, maar dat maakt ze niet minder gevaarlijk of kwaadaardig. En dat blijkt hier ook uit. Ik denk dat loser aspect wat Conrad erin schrijft, dat meer zijn naturalistische streak is, dat er in elke mens wel een schroefje los is en deze heel erg. Dus hier zie je heel erg het menselijk tekort, maar ook hoe serieus je dat tekort moet nemen. Want het kan dus tot grote gevolgen. Het kan grote gevolgen hebben. En eigenlijk de persoon die aanslag wil plegen is geestelijk misschien de meest onschuldige. Die kleine jongens Stevie, en die komt om. Dus dat is eigenlijk best wel een heel tragisch einde van het boek.
Het echte einde van het boek is de professor, de bommenmaker, die gewoon wegloopt over straat met zijn bom. Hij was een kracht, een macht. Zijn gedachten liefkoosten de beelden van ondergang en vernietiging.
En hij blijft rond.
En hij waart rond door de geschiedenis. Ja, blijft rondwaren.
Ja. Nou, een beter einde kunnen we er eigenlijk niet aan maken dan dit. Hoe tragisch en hoe eng het ook is als zodanig. Dus, dat gaan we dan ook maar doen. Dit was een gesprek over The Secret Agent van Joseph Conrad. De klassieker die wij behandelen in onze serie Modern Men. Beatrice de Graaf, Rutger van der Hoeven en Sandra Schutte, bedankt natuurlijk. En natuurlijk ook met dank aan Tom Klaassen voor het lezen van de teksten. En aan Betty Kamer voor de techniek. En voor wie meer wil lezen over dit boek en over Conrad en over andere terroristische kwesties of andere kwesties die ons bezighouden, zegt Beatrice, leest dan vooral ook het boek van Chesterton. En hoe heet het weer eens?
The Man Who Was Thursday.
The Man Who Was Thursday. Dus houd dat ook in de gaten. En verder wilde ik zeggen dat natuurlijk ook het boekje wat De Groene uitgebracht heeft met allemaal 18 klassiekers die onze tijd beter doen begrijpen, ook de moeite waard is. Nou, dan heb ik alles gezegd wat we moeten zeggen, behalve dan de vraag aan Sandra gesteld. Wat gaan we volgende week doen?
Volgende week wordt het A Room of One's Own, een kamer voor jezelf van Virginia Woolf.
Ja, dat was voor vandaag Modern Man. Zometeen na het nieuws een documentaire over het programma Uitlaat, radioprogramma waar Cote & Bie aan werkte in 1963. En de vakantievrouw die heeft een tip voor u om naar Philadelphia te gaan. De oudste moderne gevangenis staat daar. Heel graag tot zo.